En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik Klun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen. Slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Kortie Media.
Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar sinds een tijd weer vrijgezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin, deze podcast is voor iedereen die zichzelf lust gunt. Ja, allemaal, en het is zover. Mijn goede vriend, ondertussen zeg ik maar, Gerard Dorpaal is er voor de derde keer, systeemtherapeut. Ik wilde hem nog een keer te gast vragen, omdat wij twee al heel interessante uitzendingen hebben gemaakt. De eerste was aflevering 7, ondertussen een van de best beluisterde van allemaal. Wij hebben het daar over mijn systeem van herkomst, dus het gezin waar ik vandaan kom, mijn voorouders. Al die dingen gehad om te kijken of dat invloed heeft, en dat heeft het natuurlijk, op de grote reis die ik heb meegemaakt en hoe dat ook voor andere mensen is, dus ook in zijn algemeenheid. Heel veel mooie reacties op gekregen. De tweede keer was aflevering 15, waarin we in het fenomeen duale psychose zijn gedoken. Dus als je zo hysterisch verliefd bent dat je je telefoon in je hoofd wil binden en dat het vaak ook eenzijdig is en dat je allerlei toestanden in je hoofd haalt. Hoe kom je daarbij? Waarom gebeurt dat? Waarom gebeurt dat met een speciaal persoon? Dus ook heel interessant, mocht je die nog niet gehoord hebben. En nu in aflevering 38 alweer is Gerard er weer. Welkom.
Dankjewel.
En wat ik vandaag vooral met je wil aanraken, even voor de luisteraars die dit niet wisten. Ik heb natuurlijk, en dat weet jij natuurlijk ook, enorme reis meegemaakt in de afgelopen 1,5 jaar. Heel veel dating, gekkigheid. Jij en ik zeggen vaak grappend, het is natuurlijk het drinken uit een brandweerslang. Een tijdje heb ik fors huis gehouden, om het maar zo te zeggen. Allerlei mannen op het pad, allerlei gekkigheid, allerlei leeftijden. Toen een soort hysterische, eenzijdige verliefdheid waar ik ook niet uitkwam. Waar jij gelukkig ook aan het firmament kwam. En in de afgelopen maanden heb ik, durf ik wel te zeggen, een ingewikkelde, maar wel heel rustige en fijne, mooie wederzijdse liefde mogen ervaren. Die wat haken en ogen heeft, maar daar gaat het verder niet zozeer om. Wat ik heb gemerkt, en ik krijg heel veel berichten, Gerard, van vrouwen die zeggen, ik herken in jou heel erg controledrang, dwangmatigheid, ongeduld, dingen willen sturen, dingen willen bepalen. En toen dacht ik, dat zijn interessante thema's die bij mij al 49 jaar constant terugkomen in mijn leven. En ondanks dat ik, of misschien dankzij, maar daar komen we misschien achter, dat ik merk dat ik veel meer in rust dingen heb ervaren in de afgelopen maanden, zit er toch bij mij in periodes van onzekerheid, periodes dat ik moet loslaten. Ja, komt de stem van mijn vader misschien steeds weer boven, die zegt, als jij niks doet, Jacques, dan heb je ook niks. Dus een heleboel vragen aan je. En ik weet niet zo goed waar te beginnen, maar
laten we gewoon beginnen.
Laten we beginnen.
Het zijn inderdaad veel vragen. En als we beginnen bij de laatste van, ja, waar dan gaat het over controle. En over het, vooral het loslaten daarvan. Misschien wel de belangrijkste vraag dan om te stellen is, waar is die controle zo voor nodig? Wat levert jou dat op?
Er zijn ontzettend veel vrouwen die zeggen, ik heb controledrang. Of veel mannen die zeggen, mijn vrouw wil alles controleren. Hoe ik de vaatwasser inruim, hoe ik dit, hoe ik dat. Is dat dan heel erg een vrouwending dat we daar last van hebben? Weet jij, dat is een algemeenheid.
Nee, dat is niet speciaal voor vrouwen of voor mannen.
Oké.
Als er in een relatie veel controle is over de ander, dan is er wel de angst om verlaten te worden. Dus alvast voorsorteren op het mogelijk verlaten. Dus waar ben jij? Wat denk jij? Vind je me wel leuk genoeg? Hoe ziet jouw agenda eruit? In elkaars telefoon zitten? Wie heb je gebeld?
Wanneer ga je me appen?
Wanneer ga je me appen? Of waarom heb je mij zo lang niet geappt? Want ik heb jouw appjes nodig om in ieder geval weer rustig te worden, omdat ik dan het gevoel heb dat ik niet vergeten word.
Ja.
Waardoor ergens al het gif van de controle in de relatie toeslaat. Want de ander voelt een claim van degene die zo zit te wachten op die appjes.
Ja.
Want die moet maar voeden en voeden en voeden. Ergens in op het gevoel van de ander, ik ben niet goed genoeg. Waardoor de ander daar wat weerstand op krijgt. Die voelt zich wat beklemd in de relatie. Die komt wat minder vaak thuis, waardoor de ander zich nog sneller verlaten voelt.
Ja.
En dan ontstaat er een construct van een nog groter tekort. En nog meer controledrang, waarin het einde eigenlijk al in zicht is.
Ja.
Dus het loslaten van elkaar kan om elkaar in vrijheid te laten leven in een relatie, begint bij het omarmen van jezelf. Een uitgeholde zin bijna. Maar het omarmen van jezelf bestaat vooral uit het omarmen van die pijnlijke stukken waar je zo lang van weg hebt willen blijven. Het contact met jouw vader was nogal veel eisend. Hij eiste veel van jou.
Vooral van mij ook. Ja,
ja, dat betekent dat hij jou het gevoel heeft gegeven, of dat vaders dan dochters het gevoel geven dat ze in essentie niet goed genoeg zijn. Waardoor een kind ook zichzelf daarvan gaat overtuigen. Van de reden dat ik de aandacht niet van papa krijg, is dat ik niet goed genoeg ben. Dus ik ga het aan de buitenkant, zoals ik dat noem, fixen of klussen. Door allerlei dingen te doen die hij fijn vindt dat ik dat doe. Goede cijfers, sportprestaties, en leuk uitzien. Enzovoort, om uiteindelijk maar in zijn ogen de goedkeuring te krijgen. En als we die wond niet kunnen omarmen later in ons leven, dan gaan we dat onbewust projecteren op onze partner. Die heeft dat dan goed te maken.
Dus dat komt dan terug in relaties?
Absoluut.
Ja.
Ja.
Dus eigenlijk is mijn controledrang en mijn sturingsdrang heeft met mijn vader te maken.
Zeker.
Ja.
Zeker. Nou, dat heeft zeker dat met je vader te maken. Maar de weg is om ergens te accepteren dat een dochter een hechtingsproblematiek heeft met vader. Die ze nog niet accepteert als zodanig.
Ja, maar hoe accepteer je dat dan, Gerard? Hoe doe je dat?
Ik heb het al eerder genoemd op deze plek, door te vertragen en echt vaak tegen jezelf te zeggen, ik ben ergens een verlaten kind. Ik mocht er niet zijn zoals ik helemaal was.
Ja.
En mocht ik er zijn, ik noem het wel eens, dat er een verjaardagsfeestje is vroeger en er zit een hele familie. En dat je als dochter van twee daar de groep in komt lopen en op de tafel gaat staan en daar jouw dansje doet.
Ja.
En misschien wel uit vreugde ook nog je sokken uitdoet of meer kleren. Omdat je het zo ontzettend leuk vindt om gewoon te dansen met alles wat je hebt.
Ja, zoals een kleinkind dat doet.
Zoals een kleinkind dat doet. Antwoord geven op een diep verlangen tot expressie. Respectvolle ogen om je heen die je aanmoedigen met geklap of gejuich. Wat dans je mooi. Deze situatie die is er, maar jammer genoeg is hier vaker dat er dan ogen van schaamte zijn. Hè? En dat een vader of moeder zegt, doe niet zo gek.
Ja.
Sop daarmee.
Ja.
En kom maar eventjes hier. En ga maar even op de trap zitten, want zo doen we dat hier niet.
Ja.
Waarmee er ergens een enorme afkeuring komt op de behoefte tot expressie van een kind. En leert daarmee ook af om die expressie te leven. Waardoor ergens ook een leegte ontstaat.
Maar meisjes krijgen toch sowieso heel erg, tenminste ik weet in mijn In mijn tijd, vind ik ook zo suf, maar heb ik dat heel erg meegekregen van, dan kwam je zo'n verjaardag, om dat scenario maar weer aan te halen, zo'n verjaardag binnen. Nou, geef ome Joop maar even een kus. En doe eens lachen en was lief naar iedereen. En geef iedereen maar een hand, terwijl je daar doodongelukkig als meisje stond.
Ja.
Snap je? Dat dwangmatige van, jij moet je nu op een bepaalde manier gedragen.
Ja.
Zijn dat dan ook dingen, boodschappen die je je hele leven mee kunt nemen?
Zeker. En wat je mij nu vertelt, wat ik daarbij voel, en voor de luisteraars misschien nu wat vaag, omdat ik het over gevoelens heb in een audio-uitzending. Maar wat ik voel bij jou is dat jij werd ingezet vanuit het tekort van jouw ouders. Kijk, hier is onze mooie lieve dochter.
Ja, na 3 overleden kinderen.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, ja, maar het is, en dat is natuurlijk voor je ouders ook afschuwelijk. Maar hier is ons goed opgevoede, goed uitziende, welbespraakte Jacquelientje.
Ja.
En jij gaat nu eventjes de show stelen,
ja,
om ons tekort te vullen. En dat heb je gevoeld.
Ja, dat is echt letterlijk gebeurd, ja.
Ja. Ja.
Mijn vader, toen ik voor het eerst make-up op had op mijn 13e, toen heeft hij dat, mijn moeder was toen niet thuis, heeft hij dat afgewassen met afwasmiddel in de keuken. En achteraf, als ik erop terugkijk, denk ik, het ergste vond hij dat ik opgroeide. Snap je? Omdat ik me misschien wel in die puberteit van hem distancieerde. Dat hij me niet meer op schoot had. Op mijn 3e of zo.
Ja. Ja. In een puberteit ondergaat een kind eigenlijk een soort tweede fase van het zoeken naar afhankelijkheid. Hè. Het ik en het zelf. Dus mag ik er ook zijn als ik nu ga experimenteren met make-up? Mag ik er ook zijn als ik een rokje aantrek waarvan ik niet weet of het niet te kort is, of waarmee ik niet helemaal in de pas loop van het familiegeweten? In dat puberbrein is het één grote zoektocht.
Ja, of ik weet nog bij de deur staan praten met een klasgenoot, een jongen. Nou, mijn vader werd hysterisch. Die kon dat niet aan.
Ja, nu gaan mijn gedachten wel uit naar wat is zijn relatie met zijn moeder. Dat gaat wat te ver misschien voor nu. Maar daarin heb je gevoeld dat je, bedoel, als pubermeisje ben je daarin naar op zoek van hoe verhoud ik mij als meisje tot een jongen. En
ja,
dat is daarvoor knik je er daar gewoon mee of voetbalde je.
Ja.
En op je 13e bij die voordeur is er iets anders aan de hand. Hoe verhoud ik mij? En dat is een verlangen om dat te testen, om dat uit te zoeken. Wat vind ik nog prettig? Waar kan ik het over hebben?
Wat is dus nodig. Dit is dus nodig. Ja.
Dit is nodig. Nee, dit is essentieel voor de puberteit. Dat er ruimte is om weer opnieuw te ontdekken. Wat is van mij en wat is van de ander? Wat is mijn verlangen? Wat mag ik leven? En wat is het verlangen van de ander waar ik stop op mag zeggen?
Ja.
Dat is dat opgroeien. En ja, pubers die verwijderen nou eenmaal van ouders.
Ja.
Als het opgroeien. En jouw vader, die werd erin diep geraakt kennelijk. Doordat jij naar jezelf ging kijken in die puberteit. En daar ook wat steeds meer je eigen plek in nam als mens op deze aarde. Bleef er minder ruimte voor hem over. Jij zorgde op een bepaalde manier voor hem.
Ja, hij deed ook, nu je dit zo zegt. Dat raakt me ook, ik word er nu niet emotioneel van. Maar dan denk ik, hij deed ook naar me van, jij verlaat mij.
Ja, je pleegt.
Ik ben toch de man in jouw leven, weet je wel, zo.
Ja, ja. En misschien pleegde je in zijn gevoel wel verraad.
Ja.
Ja.
Zo van, jij was toch mijn chocolonijn, mijn kleine Jacqueline met 2 blonde staartjes. Die,
Ja. En jij hebt er onvoorwaardelijk voor mij te zijn als man. Dus jij hebt mij ergens te dragen.
Maar kan dat dan voor vrouwen die luisteren, die ook controledrang hebben zoals ik, kan je dan later nog steeds naar die liefde aan het zoeken zijn? Is dat de essentie ervan?
Ja. 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 Dus als je als vrouw, die ik ook begeleid, ergens is er al heel snel het gevoel van afhankelijkheid.
Mm-hmm.
Van, ja, wat blijft er nog van mij over als hij er niet meer is? Of dat ik dat niet kan krijgen? En daar zit er ergens ook het diep geworden ongeloof dat je het alleen niet redt. En heb je vanuit een vaderfiguur van vroeger, hè, die vaderfiguur, heb je daarin het onvoorwaardelijke vertrouwen gekregen dat wat er ook gebeurt, En wat je ook doet, je vader er voor jou zal zijn. Hoeveel make-up je ook op je gezicht smeert in je puberteit. Want ja, dat doen pubers.
Nee, ik heb heel duidelijk gevoeld de hele 18 jaar dat ik thuis heb gewoond, dat er hele grote voorwaarden waren voor geliefd worden.
Ja, dat het niet zonder meer er kan zijn.
Zeker niet. En dat er ook een groot mijnenveld was, dat ik ook soms door gedrag wat ik niet had voorzien, toch ook de deksel op mijn neus zou krijgen. Dus dat er ieder moment een mijn kan ontploffen, zeg maar. Snap je? Ja. Mijnenveld.
Ja, ja, dus je bent daarin en geparentificeerd, dus een rolverwisseling. Je bent van kind, ben je eigenlijk moeder geworden van je vader. Je bent voor hem gaan zorgen. En in het proces ben je ook afgesplitst van je eigen verlangens. Vaak weten vrouwen dan later niet wie ze nou werkelijk zijn of verlangen of willen. Want ja, dat mocht er vroeger niet zijn. Want ja, als ze daarnaar gingen luisteren, dan moesten ze de relatie met de vader op het spel gaan zetten.
Ja. Kan het daarom zijn ook dat ik me, en ook dit weet ik uit veel berichten, herkennen veel luisteraars, dat ik me vaak senang voelde, tot een aantal maanden geleden, bij rommelige, drukke relaties, affaires, pannetjes, dingetjes. Dus dat er onwetendheid was, dat er veel spanning en stress was. Weet je, dat ik dat herkende uit het verleden.
Ja,
ja, ja. Dat je dat dan weer opzoekt.
Ja, ja. Ja, dat noem je ook wel eens, ik noem het wel eens je veilige kloteplek.
Kan je dat uitleggen?
Ja, dat is, dus het is ergens voed je niet, maar je wordt er wel, dus het geeft je geen energie, het put je ergens uit, maar het is herkenbaar.
Ja.
Het is herkenbaar, dus daar voel je ergens wel thuis. Dat is ook vaak een reden waarom vrouwen die grensoverschrijdend gedrag, laten we het zeggen, met geweld van vaders, die treffen zichzelf nogal eens aan later in een relatie met een man die hetzelfde doet.
Ja, dat veroordelen we vaak, hè? Je hoort dan vaak van, ik ben lichamelijk is mij niks aangedaan door mijn vader, maar mentaal heel veel. En als ik terugkijk, ook op allerlei relaties die ik heb gehad, heb ik gedacht, ja, weet je, het is eigenlijk heel arm dat ik gewoon tot mijn 49ste liefde niet echt heb ervaren.
Ja.
Maar we hadden het over herhaling. Ja, dat er dus bijvoorbeeld vrouwen zijn die geslagen zijn door hun vader en dan ook later weer met een partner zitten, dat weer gebeurt.
Ja, 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 ja. Dus dat is ergens vertrouwd terrein. Daar voelen ze zich dan wel veilig en rustig, weten ook wat er gaat komen. Maar het voedt nergens.
Ja.
Dus dan kunnen ze zeggen, ga dan bij die man weg. Maar ja, ergens is het ook zo vertrouwd.
Maar voelt het dan ook voor zo'n vrouw alsof ze dan haar vader ook verlaat? Snap je dat ze trouw blijft aan de man die haar slaat? Omdat als je daarbij weggaat, je verlaat dan ook dat oude, is dat?
Het gaat in deze je kan zeggen, stop met die relatie. Ik zeg wel eens, je kan stoppen met roken, maar begin gewoon met sporten. Het is beter iets wel te doen dan iets niet te doen. En als het gaat om zo'n relatie waar geweld was, dan begint het met het feit dat je als vrouw de reis naar binnen mag gaan maken. Hoeveel pijn jouw vader jou dan heeft gedaan en wat je zo erg van hem hebt gemist. En dat je daarin ook ergens een verlaten vrouw bent. Ja. Een verlaten dochter door haar vader. En dat ben je, dat zit in je.
Maar dat je dat dus jarenlang kan doen. Dat heb ik dus ook gedaan.
Ja.
Eenzelfde situaties gaan.
Zelfde constructie, ja.
Ja.
Ja. En dus je blijft op die manier ook antwoord geven op die pijn van vroeger.
Wat bedoel je met antwoord geven?
Het geeft je ergens ook wel dat veilige gevoel dat je ergens bij die vaderfiguur bent. Mm-hmm. En dat hij misschien dan toch nog een keer gaat geven wat je ze altijd hebt gemist.
Dus je zoekt hetzelfde scenario op om te hopen dat het nu verandert en dat je heelt. Dus.
In de ijdele hoop dat deze meneer die precies hetzelfde doet als je vader deed, misschien ook met dezelfde snor of dezelfde auto of met hetzelfde pakje sigaretten.
Zelfde haarkleur.
En dus dat klopt helemaal. Maar dat hij in tegenstelling tot jouw vader wel die liefde gaat geven.
Ja.
Ijdele hoop.
Nou, ik vind het wel heel bijzonder dat ik dat een aantal maanden echt heb ervaren. liefde, uit vol vertrouwen, uit aandacht, in rust, dat dat heel fijn voelt, maar heel confronterend. Want het laat mij heel veel zien over wat ik de 49 jaar daarvoor heb meegemaakt.
Ja, dat is heel verdrietig.
Ja.
Nee, het is gewoon heel pijnlijk ook.
Ja.
Ja,
ja. En tegelijkertijd heb ik zoiets, ja, ik wist niet beter.
Ja, en dan ontvouwt het zich dan nu. Ja, en dat komt wel omdat je aan je reis bent begonnen een tijd geleden. Je bent gaan uitzoeken, je bent naar binnen gegaan.
Dat verlangen was er dus.
Ja, het was ook voor jou ergens een zeker weten van er was geen andere weg meer dan die weg. Dan naar binnen te gaan, dan te kijken wat daar is. Door de relatie met je vader te herijken. Als coach of therapeut, ik heb geen oordeel. Dus jouw vader die is wel onderdeel geweest van het gemis. Maar ik weet zeker dat hij het beste heeft gedaan wat in zijn vermogen lag.
Ja, want ik ben op mijn 25ste heb ik hem meegenomen. Hij was toen 65 naar Londen een weekend.
Mm-hmm.
En toen dronk ik nog. En hoe? En hij ook, fors trouwens. En toen dacht ik, ik ga 's avonds net zo lang door totdat ik je op je knieën heb. En toen hebben we een heel weekend heel hard gesopen. Toen zaten we in een pub. En toen heb ik hem daadwerkelijk, nou niet op zijn knieën, maar wel figuurlijk op zijn knieën huilend voor me gehad. En dat is zo helend geweest voor onze relatie.
Ja.
Uiteindelijk was het niet zo dat daarna mijn relationele leven ook was gered. Maar de band tussen hem en mij heeft heel veel heling gekregen. Snap je? Omdat ik, en dan denken mensen misschien, ja, maar wat is nou de joy aan hem huilend voor je zien? Omdat ik zag dat er een mens zat achter zijn terreur. Snap je? Er zat een reden achter zijn terreur.
Zeker. Maar wat je mogelijk haalde even uit de drank, dat haalde het angstfilter weg.
Ja.
Dus je werd moedig misschien. Ik moedig niemand aan om te gaan drinken, maar dat voel ik er zo bij.
Nee, en
je hebt voor het eerst in je leven toen, je hebt nog nooit zo hard met je vuist op tafel geslagen.
Ja, absoluut.
En tegen hem gezegd, en nu ik.
Ja.
Nu ik, dit heb ik van je gemist. Ja. Dat heb je tegen me gezegd.
Ja.
Daar heb ik nu zo'n last van. Je bent mijn vader, ik ben jouw dochter. Zie mij. Voor één keer zie mij.
Ja.
En dat is zo intens geweest. Je moest langs zoveel waarschuwingsborden. Maar er was geen weg terug. Dat was het enige. En hij heeft het gezien. Hij heeft het gezien. En ik zie dat het je nu raakt.
Maar wanneer is genoeg? Is therapie genoeg geweest in je leven? Weet je, als ik terugkijk, denk ik, ik heb zoveel gedaan. EMDR, familieopstellingen, allerlei psychologen en dingen. En eigenlijk kan ik nu pas een paar maanden zeggen, ik weet nu hoe het echt moet voelen. Waarom is dat voor die tijd? Met alles wat je, zoveel mensen die luisteren nu, die denken, Jezus, ik heb al 10 jaar therapie, ik ben van alles aan het onderzoeken, ben met mijn partner bezig van alles. Ik kom er maar niet van af. Wanneer gaat die wortel eruit?
Onze imprint, de eerste 7 jaar van ons leven wordt geproduceerd, wordt gebakken in ons leven, waardoor al onze emoties gaan. Weet je, die zal er altijd zijn.
Dat is de belangrijkste tijd in je leven?
Ja, ja, nou dan worden er diepliggende overtuigingen geboren.
Mm.
Doe ik ertoe? Ben ik goed genoeg? Dat is ook de periode van de hechting.
Hè? Ja.
En de eerste maanden zijn erin nog belangrijker. Daar kunnen we in zelfonderzoek een heleboel weer opnieuw in, laten we zeggen, aanleggen. We kunnen patronen herkennen en dan erkennen en daar andere keuzes in maken. Maar die imprint die blijft. Dus onder hoge druk, onder maximale druk, zullen we altijd in dat overlevingsmechanisme schieten.
Daarvan, van die eerste 7 jaar.
Ja.
Hoeveel zelfonderzoek je ook hebt gedaan.
Ja. Nou, kijk, er zijn monniken in Tibet, die zijn daar een soort vrij van. Ja,
maar die zitten op een berg.
Exact. En we zijn er ook vrij van als we er niet meer zijn. Dan is
De oplossing namens dokter Dorpal.
Nee, maar dan is ons ego weg.
Ja, oké.
Dan bestaat ons ego niet meer.
Ja, maar daarmee zeg je feitelijk, en corrigeer me als ik het mis heb, dat het dus onder hoge druk in je leven, dan komt dat weer terug.
Ja, dan schiet je toch in dat overlevingsmechanisme.
Ja.
Omdat je ergens, je ego zegt dan diep verbinden, ja, nu zul je toch nog verlaten worden. Zelfonderzoek of in onderbegeleiding, therapie, helpt je om je er bewust van te worden. Dus je wordt je er steeds eerder van bewust en je biedt er steeds langer weerstand aan. Maar ik kan het niet fixen, jezelf. Niemand kan het fixen. Onder hoge druk dient zich weer aan. Alleen je hebt het veel eerder in de gaten en je geeft er veel sneller antwoord op. Door te realiseren, oh ja, nu zit ik hier weer. Oké, nu ben ik weer even in het construct van een kritische vader waarin ik weer wil bestaan of gezien worden. Nou, ik neem weer even de rouw van toen. Ja, ik ben het vergeten kind of het miskende kind. En dat draag ik nu weer zelf. Zonder het uit te besteden aan een partner die jou 1000 keer per dag moet appen. Om het gevoel van ik ben niet goed genoeg te dempen.
Ja. Even het thema van deze podcast, seksualiteit. Er zijn heel veel vrouwen die daar ontzettend mee struggelen. Het is iets van jezelf. Het is iets wat je doet voor jezelf. Het is iets wat je ook van de maatschappij niet echt heel erg mag ownen. Als er thema's zijn in de eerste 7 jaar van jij bent niet goed genoeg, jij mag er niet zijn, jouw eigen behoeftes mogen er niet zijn. Legt dat logischerwijs volgens mij. En dan als vrouw groei je ook nog op in een maatschappij waarbij iedere vorm van genieten van seksualiteit wordt gezien als sletterig. Dat heeft dan dus ook effect op jouw beleving van seksualiteit voor je leven.
Zeker. Ja, mag ik er vol zijn als vrouw of als kind? Ja. Zonder afkeurende blikken.
Ja.
Dus wat gebeurt er met je? Het voorbeeld wat ik net even aandroeg. Je wil als kind van 2 gaan dansen op die tafel in een huiskamer waar de verjaardag aan de gang is.
Ja.
Het is 30 graden, dus je trekt als kind alles uit. Ik ga lekker dansen. Zijn er dan beschaamde ogen of zijn er liefdevolle ogen?
Ja, of de handjes onder de dekens. Wat jongetjes vaak wel mogen, want dat zijn jongetjes.
Ja, van doe niet zo raar.
Ja.
Kan er zijn of dat is een beetje gek.
Oh, dat is tegen mij heel vaak gezegd. Je moet een net meisje zijn. Dat doen nette meisjes niet.
Ja, en dan gaat het ondergronds. Dus dan mag het er niet zijn terwijl het er wel is.
Ja, terwijl het heel erg is.
Ja, dus de levenslust, de eros. Het staat ook al voor lente en zomer. Dat moet er zijn in ons leven.
Bij ons allemaal.
Bij ons allemaal. Ja. Evenals de herfst en de winter. Afscheid en dood zoals dat er is. Dat is ook onoverkomelijk.
Ja.
Dus het is heel pijnlijk natuurlijk als je als vrouw met de overtuiging moet leven dat deel van je, wat er helemaal bij hoort in het leven, dat er niet mag zijn. Dan stop je ze in de schaduw, waardoor je niet je volle potentieel leeft.
Nou ja, dat is ook. Seksualiteit wordt ook vaak gebracht als iets gevaarlijks, hè? Zeker voor vrouwen. Pas op, je wordt zwanger. Pas op dit. Pas op, wat denken ze van je? Pas op, je daagt een man uit. Pas op, dat eeuwige.
Mm-hmm. Natuurlijk zijn er bepaalde gevolgen aan als het gaat om seks. Hè. Ja, je kan er inderdaad zwanger van worden. Maar ik geloof dat het dat met meer negativiteit naar een vrouw wordt gebracht. Omdat het al wat meer in de schande zit.
Ja, ja. Überhaupt om het ervan te genieten. Of jezelf of dat soort dingen. Ja,
want zometeen doe je het niet veilig. En dan word jij zwanger. En dan ben je zwanger zonder partner. Of dan ben je niet getrouwd.
Ja.
En dan hebben wij een dochter die zwanger is voor het huwelijk.
Ja. Ja,
en dan, dat, dan.
Wat een schande.
Wat een schande.
Ja.
Wat een schande.
Ja.
Dus weet je, we gaan het hele spectrum seksualiteit bij onze dochter maar onveilig maken. Of de overtuiging over dat het onveilig is.
En hopen dat ze er dan niet meer aan denkt.
En dat ze er niet meer aan denkt. Zodat,
surprise, surprise.
Zodat wij nog wel er goed opstaan in de gemeenschap.
Ja.
Nou, voor wie is die dochter dan aan het zorgen? Voor haar ouders.
Voor haar ouders,
dus doordat zij haar verlangens niet kan leven, kunnen haar ouders blijven bestaan. En dat is dan de omgekeerde wereld in het opvoeden van een kind.
Oké. Gerard, hoe ga ik leren vertragen, controle loslaten, dingen op me afkomen en dingen laten zijn zoals ze zijn? Zonder daar angstig van te worden?
Oké. Ik wil graag nuance aanbrengen tussen eng en spannend. We vinden in onze maatschappij waar alles wordt gereguleerd al heel snel iets eng.
Mm-hmm.
En dan is het er zo gevaarlijk dat het out of control is. Maar dan is het werkelijk gewoon nog even spannend. Als je wil vertragen, dan hebben we ergens te detecteren. Van ik voel me nu ergens niet zo senang. Het wordt een beetje spannend. Ik vind het niet zo fijn. Ervaar dan, of weet dan dat je dan iets nieuws, dat er iets nieuws op je pad komt. En dan is het gewoon daarbij blijven. Wat er nu gebeurt, vind ik spannend.
En daarbij blijven betekent praktisch op de bank zitten en zeggen, wat voel ik nu?
Ja.
Is dat een manier?
Ja. Er is een prachtig gedicht van Rumi, dat heet Herberg. Ik raad iedereen aan om het even te googelen. Dat gaat echt om het laten binnenkomen van emoties. Het een stoel aan te bieden. Ga zitten, hoe pijnlijk ook. Hè. Dat gaat over blijheid en vreugde. Maar ook over haat en razernij. Ook
en het er laten zijn.
Het stoel binnenlaten. En ergens te vragen aan het gevoel van wat kom je mij vertellen. Ja, ik vind het ontzettend spannend dat ik nu geen antwoord krijg van degene waar ik zo graag contact mee heb.
Ja,
heel spannend dat hij niet. Dus een gevoel van eenzaamheid overvalt je dan. Ja. En wat komt je eenzaamheid je vertellen?
Terwijl mijn hoofd wat anders zegt dan mijn hart.
Ja.
Want in mijn hoofd zit angst.
Voor?
Dat het, hoe moet ik dat nou goed zeggen? Angst, dat het, dat er weggelopen wordt aan een andere kant. Ook uit angst. Snap je? En dan hoor ik dus mijn vader weer, die moet zeggen, jij moet het regelen. Terwijl mijn hart alleen maar zegt, rustig maar, vertrouw maar. Het is oké. Ik stond van de week in het bos. En dan praat ik wel eens tegen mijn vader. En toen zei ik, zeg, praat nou eens uit liefde naar me en niet uit angst.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En toen hoorde ik hem allemaal alleen maar zeggen, hoe raar het misschien ook klinkt voor een luisteraar, vertrouw maar. Het is oké. Je weet dat het komt. En dat geeft, en of dat nou zo is of niet, hè, om weer even dat hoofd erbij te pakken, het geeft heel veel rust om gewoon te vertrouwen in dat het mag zijn wat het is. Snap je, wordt het vaag nu?
Nee. En het mag ook zo zijn als het toch niet komt. Als ergens je hoofd zegt, ja, zie je, jullie komen niet samen of wat dan ook. Het is ergens pijnlijk, tuurlijk, er komen krassen op je ziel, maar je blijft wel bestaan, je blijft overeind. Je hebt een dochter.
Mm-hmm. Ja.
Ja. Soms weten we als mens niet meer waar we het nou allemaal voor moeten doen. Als we zo'n strijd aangaan, zo'n struggle met ons ego en onze thema's die we nooit hebben aangekeken en waar we dan zo mee bezig zijn. Ja, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Al mijn tranen, al mijn wanhoop, het vertragen, het verstillen. Dan, als je denkt dat je het niet meer voor jezelf hoeft te doen, doe het dan voor je kind. Want daarmee laat je zien hoe je als moeder de reis naar binnen.
Ja, maar wat ik haar wil laten zien is die reis niet letterlijk van, nou, ik ga je vertellen wat mijn reis naar binnen vertelt. Daar is, vind ik daar ook te jong voor nu. Maar ik wil er wel laten zien dat ik wel van mijn angst afga. Snap je?
Ja.
Dat een reis is. En dat het oké is.
Ja, dat het ook heel ongemakkelijk is.
Ja.
En heel oncomfortabel.
Ja.
En dat je daarin weer zo het gemis voelt van vroeger, van een vader die zoveel van je verlangde. Waarvan je uiteindelijk voelt, ja, ik als ik niet een 10, een 11 of een 12 of een 13 voor mijn wiskunde had, dan had het een 14 moeten zijn. En nog werd ik niet gezien.
Ja, nee, het was nooit goed genoeg.
Het was nooit goed genoeg. Dus wanneer beginnen we als mens onszelf te omarmen en zeggen, weet je, het is helemaal vet oké zo. Vooral met mijn wond. Ik als verlaten kind door mijn vader heb het volste recht om daar helemaal te zijn. En ja, zelf als mens vind ik mensen met een litteken eigenlijk heel aantrekkelijk.
Nou, dat vind je mij heel aantrekkelijk hoor, want ik heb er wel 100.
Zeker, zeker.
Grapje.
En weet je, mensen die, die een thema's niet hebben doorleefd, dat zijn ergens robots. En die vind ik zelf niet zo geloofwaardig.
Maar die zijn er veel. Er zijn veel mensen, ook die luisteren, die dit allemaal doodeng vinden. Of gezweef, of gedoe, of wat een moeilijke toestanden halen ze allemaal aan.
Ja.
Terwijl er ook ongetwijfeld heel veel, zeker vrouwen weet ik, maar wellicht ook mannen, dus met controledrang dit horen en denken, goh, misschien moet ik ook eens kijken. Misschien niet per se naar hun vader, maar naar hun moeder of allebei, toch?
Ja.
Wat heb ik meegekregen? Wat is daar gebeurd?
Ja, ja, ja. En welk gemis ervaar ik zo diep, diep van binnen, waar ik iets anders voor nodig heb buiten mij om dat even te stelpen?
Ja.
En dat is vaak zo van korte duur.
Maar het gemis erkennen en uitspreken is heel moeilijk. Want je bent natuurlijk van, als mens van nature trouw aan je systeem, toch? Aan je vader en je moeder.
Ja.
Dus om daar dan iets kwaads over te zeggen, al is het maar in jezelf, dat vinden mensen heel moeilijk. Ja. Want ze hebben toch het beste met me voor gehad.
Ja.
En...
ja. Ja. Nou, zoals ik al eerder zei, het oordelen helpt ook niet. Maar het toestaan, dat je daarin het tekort hebt opgelopen,
ja,
kan heel helend zijn.
En dat het effect op je heeft op je hele leven.
Absoluut, ja. Absoluut. Gewoon het toestaan dat je daar een groot tekort hebt ervaren. Je ouders zouden de kogel voor je vangen, maar kunnen tekortschieten, cruciaal tekortschieten op bepaalde punten. En daar hebben we mee te dealen als kind.
Ja, en als volwassenen.
Als kind van,
ja, dat bedoel je. Ja.
Dus het erkennen dat dat tekort er is, dat is misschien wel de moeilijkste stap. En daarmee praten we niet over schuld. Ik maak wel eens de vergelijking tussen, je hebt moord en je koopt doodslag.
Mm-hmm.
Ja, doodslag is, ja, dat is ergens per ongeluk gegaan.
Ja.
En dat is ook bij, ouders hebben het allerbeste met je voor gehad en zijn op een bepaalde manier tekortgeschoten. Dus we spelen de schuldkaart niet, maar wel de kaart van erkenning. Dit gemis leeft er in mij.
Ja, het is er, het mag er zijn.
Het is er en het mag er zijn. En ik ga dat zelf dragen. Ik ga er niemand anders verantwoordelijk voor maken. Mijn kinderen niet. Mijn partners niet. Mijn zussen niet, mijn broers niet. Ik draag dat zelf.
Ja.
En op het moment dat je daartoe in staat bent en onder hoge druk struikelen we daar altijd nog wel weer een keer in. Maar als we alleen al bereid zijn om dat aan te gaan, dan vermindert je controledruk. Want het is ergens dan oké.
Ja, dan kun je accepteren, ik ben oké omdat ik er gewoon ben. Want controledrang, dwangmatigheid, heftig ongeduld, al die thema's hebben allemaal te maken met, vat ik het dan goed samen, met het gevoel niet goed genoeg te zijn. Klopt. In intentie.
Ja. Ja.
Dus lieve luisteraars, dat is het.
Ja.
Het gevoel niet goed genoeg te zijn.
Ja, ja, ja. En we zijn daar niet alleen. Dus laten we eens beginnen met onszelf accepteren met als mens die zichzelf niet goed genoeg vindt. Nou, welkom bij de mensen.
Ja, want dat thema hebben we bijna allemaal.
Ja.
En dan is het ook wel heel zwaar om te beseffen dat we dat dus weer aan onze kinderen doorgeven.
We kunnen wel heel mooi aan onze kinderen laten zien hoe wij daarmee dealen.
Ja, ja. Want dat heelt hen ook.
Ja,
ja,
ja, ja, ja, ja. Als we als moeder continu in de controledrang zitten, of als vader,
mm-hmm.
Omdat we zelf ook niet gezien zijn door onze ouders, dan geven we dat allemaal door. Als we bereid zijn om te vertragen en dat stuk aan te kijken, dan hebben we minder controledrang, waardoor het ook veel lichter wordt voor onze kinderen.
Ja.
Ja, dus ergens hebben we ook de verantwoordelijkheid dan als ouders om het aan te gaan.
Ja.
En waardoor we het niet meer doorgeven.
Nou, ik ga maar vertragen dan de rest van de dag, Gerard. Ja. Zijn er nog dingen die je wil aanvullen? Of zeg je, ik denk dat voor de mensen is het, weet je, controledrang. Ja, ik denk dat het al heel verhelderend is voor mensen om te beseffen dat dat dus... Heel veel mensen denken, ik ben gewoon zo.
Ja, ja.
Ik ben dat, dat zit bij ons in de familie. Ik ben gewoon zo. En ja, controledrangetje, hè. Kijk, ga maar in een groep vrouwen zitten. En 7 van de 10 zal zeggen, oh, dat heb ik ook.
Ja. Ja, nou ja, we zijn allemaal mensen. De vraag is alleen in hoeverre leven we nou dat thema.
Ja.
Als we vertragen en we voelen die dwang opkomen. En dan kan ik wel een tip geven. Als je er niet aan toegeeft, is het veel eerder weer weg dan je denkt.
Oké. Dus het detecteren bij jezelf.
Ja.
En er dan even mee zitten.
Ja.
En denken, oh, daar ga ik weer.
Daar ga ik weer.
Ja.
En dat dan laten. En dan is het weer weg. En hoe meer we dat eigenlijk toepassen bij onszelf, hoe minder die drang zich aandient. En als het zich aandient, is het er veel korter.
Oké.
Dus we worden mentaal elastischer.
Ik ga dat meenemen. Op naar mentale elasticiteit. Lieve mensen, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel dat je er was, Gerard. Hartstikke fijn.
Fijn.
We kunnen weer een stapje verder. Maak er wat van deze week. Want het leven is te kort om het niet te doen.